Lieve mensen, na goede gewoonte stel ik voor dat we de studie van deze avond beginnen met het lezen van de proloog, waar we terug zullen verder gaan met het overdenken van de openingsversen. Wat ik veranderd heb, ga je zien, heb ik schuin gezet, zodat je kan meevolgen wat ik in aanpassing heb gedaan. Dit zegt Gods woord. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Hij of deze was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden, en zonder hem is die één ding geworden dat geworden is. In hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht verschijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Het was het ware licht dat ieder mens verlicht, dat in de wereld kwam. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, als we even de spiegelbeeldstructuur van de proloog erbij nemen, dan is het de bedoeling vanavond, ik had gehoopt om tot hier te kunnen studiëren, maar ik heb van dat plan afgezien en we gaan maximum komen tot vers 6 tot vers 9, getuigenis van Johannes aangaande het licht. Dat is het opzet voor deze avond. We zien wel hoe het loopt, maar verder heb ik alvast niet voorbereid. De bedoeling is ook, het zijn gevatte zinnen, het zijn misschien een beetje abstracte zinnen voor ons, vooral die openingszinnen. Niet dat ik daar zozeer een theoretische uitleg ga van geven, ik ga doen wat dan noodzakelijk is om er voeling mee te krijgen, maar de bedoeling is voornamelijk dat het dichter naar ons toe komt, in die zin dat we de gevolgtrekkingen kunnen ontdekken van wat dat die openingswoorden in die proloog te zeggen hebben voor ons leven. Want ik vind dat superbelangrijk. Zoals je ziet, neem ik een sheet van onze vorige studie, waar we voornamelijk hebben nagedacht om het woord de logos te kunnen begrijpen. Weet je nog? We hebben de achtergrond in de Grieks-Romeinse cultuur overdacht, en voornamelijk de Joodse cultuur, om dan uiteindelijk te eindigen, ja, waarom maakt Johannes eigenlijk die keuze om zijn evangelie te openen met het woord? En waarom zegt hij niet van meet af aan, in het begin was de Zoon, en de Zoon was bij God, en de Zoon was God. Herinner u nog? Wat ik voornamelijk opnieuw weer in de kijker plaatsen, om er nog net ietsje meer over te zeggen en op te wijzen, is dat de logos, het woord, in de Joodse achtergrond bekend staat als het scheppende woord, het openbarende woord en het bevrijdende woord. We lezen namelijk, in het begin was het woord, en het woord was bij God. Ja, de God die hier beschreven wordt, is wel degelijk God de Allerhoogste, de God der goden, en hij is een God die geen God is die veraf is, maar diep betrokken is bij het welzijn van zijn schepping. En dat zie je meteen ook in het feit dat er gesproken wordt over het woord. Het gebruik van het woord weerspiegelt eigenlijk de waarheid dat het de aard is van de Allerhoogste God om zich te openbaren. En geworteld in het gebruik binnen de schriften is eigenlijk het woord, Gods zelfexpressie, zowel in de schepping, als door openbaring, als door verlossing, mensen. En vanuit dat oogpunt is het woord eigenlijk dus ja, de perfecte beschrijving voor Gods ultieme zelfopenbaring in het vlees geworden woord. God is een God die zich wil openbaren, zich kenbaar maken door het woord. En het mooie is dat je om hem te kennen moet je geen filosoof zijn. Het is ook niet voor een bepaalde geestelijke elite weggelegd voor die God te kennen. Zelfs de meest eenvoudige mensen kunnen hem leren kennen. En waarom? Wel, net zoals bij de Exodus zei Mozes toen tegen het volk dat Gods woord, de Torah, niet veraf is. Je moet niet tot de hemel stijgen, zegt hij. Je moet niet de zeeën oversteken. Het is hier in uw midden bekend gemaakt. Herinner u dat? En dat is precies het verhaal dat Johannes gaat vertellen over de Heer Jezus. Want zo is God. Dus zie je die connecties? Ik vond dat toch nog wel een keer belangrijk om dat ook vanuit dat oogpunt te gaan belichten. Dat God een God is die zo betrokken is. Hij wil zich openbaren. Dat ligt allemaal opgesloten in die compacte proloog. Vandaar dat ik me een tijd ga nemen om dat rustig met jullie te gaan overdenken. Nu, een andere sheet van onze vorige studie is het feit dat die eerste 5 versen, zoals we gezien hebben, bestaan uit 3 setjes van 3. Met 3 hele belangrijke thema's. Het woord, de schepping en het leven. En telkens beginnen ze in de oorspronkelijke taal, in het Koine Grieks, met het woordje in. We kunnen in het Nederlands meevolgen. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dus het eerste setje handelt over het woord. Het tweede setje handelt over de schepping. Want uiteindelijk moeten we komen tot de nieuwe schepping. En ook daar, in het begin, was bij God. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. En dan het derde setje, met het thema leven. In hem was het leven. Het leven was het licht van de mensen. Het licht verschijnt in de duisternis. Geniet mijn voorkeur, zoals je ziet. En de duisternis heeft het niet begrepen of overwonnen. Die dubbele betekenis komen we straks nog bij terecht. Maar laten we als eerste beginnen bij het woord. Want je ziet meteen dat Johannes gebruik maakt, in het Nederlands valt u misschien dan niet meteen op, maar in de oorspronkelijke taal maakt hij gebruik van 2 verschillende werkwoorden die bij ons vertaald zijn met zijn in het eerste vers en met worden in het tweede en het derde vers. Wat is de bedoeling daarvan? Johannes gaat eigenlijk een woordspeling maken tussen wat is, wat zijnde is, van bij het begin, en wat geworden is door de schepping. De kleur komt eigenlijk overeen met de woorden. Maar wat er meteen duidelijk wordt, is dat het woord niet is van bij het begin. Het was er al voor het begin. Omdat dat werkwoord, het is zeer moeilijk weer te geven in het Nederlands, en in gelijk welke taal, omdat je in het Koine Grieks dingen kunt doen die je met de Nederlandse taal gewoonweg niet kan. Dat is het hele punt. Heel stroef en letterlijk vertaald zijn de openingswoorden: in het begin was het woord zijnde. Omdat het woord zijnde is, is het niet vanaf het begin, maar is het van eeuwigheid. Het was er voor het begin. En dat het woord niet alleen bestaat, het was zijnde. Waarom leg ik dat een nadruk op? Omdat het een beetje vergelijkbaar is met die moeilijke weergave van de zelfopenbaring van de Heer aan Mozes in de brandende braamstruik. Hoe noemt hij zichzelf? Die ik ben. En daar kan je ook vertalen, ik zal zijn die ik zal zijn. Het woord is onveranderlijk, maar Dat betekent niet dat het woord dat God statisch is. God is dynamisch. En waarom wordt er gesproken over het woord dat zijnde is? Omdat dat woord bruist van een voortdurende, levendige levenskracht. Kan het niet beter omvatten? God is leven, nee mens. En dat is wat er in beginsel daarin duidelijk getoond wordt. Het is de eeuwige, aanhoudende continuïteit van wie dat God is. God is de eeuwig zijnde. En Johannes wil dat contrasteren met het andere woord, ginomai. Alles dat geschapen is, dat geworden is door het woord. Alleen God is zijnde. Al het overige is geworden. Johannes die wil ons de fundamentele prioriteit van het woord in alles laten zien. Vandaar dat ik vorige maar zoveel grondwerk moest verrichten, omdat het woord niet gelijk is aan de wijsheid, weet je het nog? Want de wijsheid is geschapen als een van de eerste van Gods werken, hebben we gezien. En ook niet aan de wet, de nomos, want de wet is pas gegeven aan het volk van God bij de bevrijding uit Egypte. Dus het woord dat hier aan ons geopenbaard wordt, heeft prioriteit boven dit alles. Zelfs boven al wat geworden is. Dus het woord kan nooit de wijsheid of de wet zijn. Het woord is niet geschapen. Integendeel, door hem is juist alles geworden. Dat is het contrast die geschilderd wordt in die verzen. Nu, het woord was bij God, lezen we in het tweede stukje. Het woord was bij God. In de oorspronkelijke taal, dat valt weer niet op voor ons, is dat een zeer ongebruikelijk voortzetsel. Het geeft aan dat woord niet alleen van eeuwigheid aanwezig is bij God. Het eerste denk ik we daarbij moeten aan denken. Het bij God zijn duidt hier vooral op de samenhorigheid. Het woord hoort bij God. En het duidt op de dynamische interactie en de gemeenschap. En hoe dat het woord gericht is, georiënteerd is op God. Nu waarom dat dat zo allemaal omschreven wordt, dat wordt duidelijk wanneer dat het woord vlees gaat worden. Wanneer de Heer Jezus, vlees geworden woord, hier op aarde wandelt, wat laat hij zien in zijn relatie met de Vader? Dat hij zoekt hem te verheerlijken. Hij is op de Vader georiënteerd. Al die abstracte zinnen voor ons gaan allemaal gezien worden wanneer dat woord dat van eeuwigheid zijnde is, deze wereld binnentreedt. Vlees en bloed gaat aannemen. Kan iedereen mij volgen? Het is niet zomaar een statische situatie die ons geschetst wordt. Hoe was het in de eeuwigheid? Daar had het eigenlijk totaal niet over. Het gaat erom om te laten zien dat het woord boven alles prioriteit heeft. Dat alles uit dat woord en door dat woord ontstaan is. Dat woord bij God is. En nog meer, en dat gaan we nu zien, dat woord is God. Het woord is niet enkel bij God, maar het is met God geïdentificeerd. Het wordt met God vereenzelvigd, dat woord. Ik heb je dat de vorige maal ook al verteld. In het Grieks, dan kan je woord van plaats wisselen om aan te geven waar het een nadruk ligt. Maar in het Grieks opent dat derde stukje en het woord was God, letterlijk, en God was het woord. Om aan te geven dat de klemtoon daar ligt, dat het woord waarlijk God is. Het woord is niet enkel bij God, het is met God geïdentificeerd. Voor alle duidelijkheid, tracht dat niet te begrijpen, dat is onmogelijk voor ons. Een vierkant mensen kan je niet rondmaken. Leer ermee leven en wees gelukkig, zou ik zeggen. Maar, wat weten we over woorden, mensen? Woorden worden altijd gesproken. Woorden zijn er nu niet eenmaal om er gewoon te zijn. Woorden zijn gevormd om te spreken. En hoe begint Genesis 1? En God sprak en het was er. Ja. Dus als Yahweh spreekt, identificeert hij Jezus met zijn scheppende daad in de termen van dit woordtaalgebruik. Want dat woord zal hier alles in het leven roepen, mensen. En dat is wel heel bijzonder. Genesis begint met God die spreekt en Johannes begint met God die spreekt. En niemand heeft ooit eens gezegd, Marlene is een grote fan van, Eugene Peterson heeft ooit eens gezegd, elk gebed van ons is een antwoord op wat God al gesproken heeft. God spreekt en wij reageren. En hetzelfde gebeurt hier eigenlijk ook in het Johannes-evangelie. Het eerste wat God doet, is spreken. Spreken door zijn woord. En wat wordt er uiteindelijk verwacht? Een reactie van ons, hè? Dat gaan we verder zien in de proloog. Want als dat gesproken woord doet waartoe dat God het uitgezonden heeft, dan gebeuren er twee dingen, gaan we zien. Ofwel komt iemand in het licht en ontvangt hij het ware leven dat gecreëerd wordt in hem. Ofwel komt iemand in het licht en rap terugkeert tot zijn duisternis, wordt erdoor geoordeeld. Zie je? Dus het woord doet altijd waartoe dat het uitgezonden is. Ik vind dat zo mooi, dat Johannes dat zo terugvoert en de Heer Jezus identificeert als het woord dat bij God is. Kan je een beetje volgen in zijn woordkeuze en waarom dat hij het zo zegt? Krijg je daar voeling mee? Nu, hoewel dus dat het woord God is en dus duidelijk onderscheiden wordt, is het woord waarlijk God. Dat is hetgeen dat je duidelijk moet zien hier. Het wordt onderscheiden en toch zijn ze samenhorend, als ik het zo mag zeggen. En daarom heb ik er meteen bijgezet in het paars, maar hij is God de Vader niet. En waarom heb ik dat daarbij gezet? Omdat ik heel vaak hoor in gebeden dat het uiteindelijk met elkaar vermengd wordt. God de Vader en de Heer Jezus, dat is precies allemaal hetzelfde. Ik hoor dat soms in de gebeden, of is dat weer maar voor mij dat opvalt? Dat er geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen God de Vader en de Heer Jezus. Want wanneer wordt dat precies zichtbaar, dat duidelijke onderscheid, dat het woord dat bij God is, God de Vader niet is? Wanneer dat het vlees geworden woord de enige geboren zoon wordt die de Vader gaat verklaren. Vanaf dat moment beginnen we dat heel duidelijk te zien. En wat er hier van meet af aan gezegd wordt, gaat de Heer Jezus ook verklaren. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. Zie je dat dat terugvoert naar het begin hier? Maar je kan dat maar zien, je kan dat maar begrijpen, wanneer dat de Heer Jezus het woord vlees wordt en als de enige geboren zoon de Vader gaat verklaren. Ja? En wat zal de Heer Jezus nader gaan verklaren betreffende God de Vader? Nou, dat wil ik toch wel duidelijk onderstrepen hier. Wat de Heer Jezus nader gaat verklaren is geen ontleding van de drie eenheid, hè? Maar hij gaat het karakter van de levende God aan ons openbaren. Wat dat de Heer Jezus doet, is geen ontleding van het wezen van God en de onderlinge verhouding van de personen binnen de drie eenheid, waar dat zo de klemtoon ligt, al eeuwen. Oké, dat heeft te maken met bepaalde situaties die zich voordeden. Maar ik heb ooit iemand, een heel bekend persoon, ik ga zijn naam niet zeggen, ooit horen zeggen, de waarheid van de drie eenheid is de kern van het evangelie. En mijn mond viel open. Waarom? Dat is niet wat onze God uniek maakt, hé. Althans, is dat niet wat de schrift onze aandacht op vestigt. Wat maakt onze God zo anders? Niet dat een drie-enige God is, maar zijn onveranderlijk karakter, mensen. Dat is wat God zo anders maakt. Zijn onveranderlijk karakter. En we gaan zien in het Johannes-evangelie wat dat hij zich laat aandoen door mensen en dat toch gebruikt om ons te redden. Hij is een God die vol van genade en waarheid is en dat weer klinkt door dat ganse verhaal. En dat is de Vader die de Heer Jezus ons gaat verklaren in woord en in daad. Want wie mij heeft gezien, voilà, Dus heel dat verhaal van die drie-eenheid, klopt dan maar voor wat dat is. Maar ik hoop dat je ziet dat dat niet de bedoeling is van het Johannes-evangelie. Alhoewel dat dat de ideale visvijver was voor teksten op te vissen, voor dat allemaal uit te leggen, niet? Maar dan gaat het niet over mensen. Kan je me daar een beetje in van? Of zeg je, is het dan het overdrijven? Je mag dat allemaal zeggen, niet? Nu, wat dat Johannes gaat verhalen, mensen, is niet doordacht. Het is niet dat Johannes op oudere leeftijd gaan zitten is daar op zijn rots in Patmos om maar iets te zeggen en dat begint nadenken en filosoferen over alles wat hij gezien heeft en meegemaakt heeft. Nee, zo is hij niet uiteindelijk tot dit getuigenis, dit boek gekomen. Wat dat Johannes gaat verhalen is niet doordacht, maar is wat dat zij beleefd en ervaren hebben. Wat dat die proloog laat zien, vloeit voort uit wat Johannes en de overige apostelen gezien hebben, beleefd hebben met de Heer Jezus, mens. En dat wil ik hier dubbel en dik onderstrepen. En het wordt zo mooi samengevat in de openingsversen van de eerste Johannesbrief. Dat zijn mijn favoriete versen. 1 Johannes 1, vers 1 en 2. En let op de parallel. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben, het woord. Wat dat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Zie je? Het leven is verschenen, we hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen nu het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Dus ik vind dat heel mooi weergegeven. En je ziet hier duidelijk dat wat dat Johannes, het verhaal dat hij ons geschreven heeft, dat dat uiteindelijk een getuigenis is van zijn eigen beleving en ervaring van dag in, dag uit met de Heer Jezus samen te leven, mensen. Ik kom daar later nog wel op terug. Waarom leg ik daar zoveel nadruk op? We vinden namelijk in vers 2 dat het woord, de logos, persoonlijk wordt. En hier kan je vertalen met hij of met deze. Met andere woorden, de logos is niet zoals in de Griekse filosofie een concept of een idee. Hè? De logos wordt persoonlijk. En het is precies hetzelfde woord wat dat vers 7 mee opent. Vandaar ook, je kan kiezen voor deze. Waarom? Omdat vers 7 opent, wijzende op Johannes, deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Dus er wordt eigenlijk ook in die proloog een contrast gemaakt tussen deze was in het begin bij God, en deze die gekomen is tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Want er wordt nadrukkelijk gezegd dat hij het licht niet is. Ja. Dat is niet onbelangrijk. Ik wou het hier toch al aangeven, dat je dat contrast uiteindelijk ziet tussen hij die van bij het begin de zijnde is en hij die gezonden is, die geworden is. Johannes. Straks dan nog meer over. Dus het woord wordt persoonlijk, mensen. En als ik mag vragen, hoe beschrijven wij een persoon? Hoe ga je bijvoorbeeld over een goede vriend spreken? Hoe beschrijf je iemand zijn karakter? Dan denk ik dat je gaat verhalen je ervaringen met die persoon en dat je dat gaat delen. En waarom doen wij dat en ook de Bijbel dat? Omdat verhalen je betrekken in iemand zijn leven, mens. En waarom onderstreep ik dat? Omdat dat niet is omdat er overwegend in onze westerse theologie over God en de Heer Jezus gepraat wordt. De verhalen van de schrift zijn gestrept, ontdaan van geschiedenis en cultuur om tot de essentie te komen. Het zuivere principe dat neutraal, objectief en vooral onpersoonlijk is. Wat kent dat zijn oorsprong? Ja, natuurlijk, in Aristoteles. Zijn analytische methode, waarmee dat hij dacht tot de zuivere waarheid door te dringen. Maar dat is niet wat Johannes gaat doen, hè? Johannes zijn verhaal is persoonlijk. Het woord wordt persoonlijk al meteen vanaf vers 2. En waarom onderstreep ik dat? Is het niet bijzonder, mensen, dat Johannes, die zich zo bewust is van al die toenmalige filosofische kwesties, dat we gaan er nog tegenkomen, dat hij juist het enige evangelieverhaal schrijft waar er zoveel aandacht wordt gegeven aan Jezus' persoonlijke betrokkenheid bij mensen. Nicodemus, de Samaritaanse bij de bron, de blinde man, noem maar op, stuk voor stuk zeer diepgaande persoonlijke ontmoetingen dat je geen enkel andere evangelie vindt. He? Geen neutrale filosofische verhandelingen over neutrale statische concepten als de logos. Nee. Wel mensen, hoe zit het met ons, wanneer we praten over onze God, de Heer Jezus, maar niet christenen? We zondagschool geven, of hier spreken op zondag, hoe klinkt het? Ontmoeten de mensen die God niet kennen, ontmoeten onze kinderen, onze medebroers en zusters, God het grote concept? Of ontmoeten ze God persoonlijk in een verhaal? Snap je dat naartoe wel? Want lees de schrift en ga maar na. Het is verhaal na verhaal. Persoonlijke ontmoeting na persoonlijke ontmoeting. Al van in het eerste Bijbelboek. En zelfs Paulus, met al zijn uitgebreide theologische argumentaties, ik heb je al vaker gezegd, telkens is dat pastorale theologie, die gedreven wordt door kwesties die oprijzen in het dagelijkse gemeenschapsleven van mensen. Paulus schrijft geen emotieloze verhandeling aan het karakter van God. Hé. Hij spreekt over de gekruisigde God. Wat dat dus 10 keer meer vertelt dan een reeks neutrale opmerkingen over het karakter van God in mensen. En misschien klink ik wat dramberig vanavond, maar ik ben ervan overtuigd, mens, dat dat één van Johannes' drijfveren is, om zijn evangelie juist in die unieke vorm te schrijven. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij christenen onszelf ontzettend veel schade toegebracht hebben door al eeuwen niet te luisteren naar wat die evangeliën precies doen. En waarom is dat zo? Wel, dat is grotendeels te wijten aan de buitenwacht die ons al eeuwen voorhoudt dat verhalen geen echt en adequaat onderdeel van waarheid zijn. Verhalen, mythes, legendes, die bevatten slechts in het beste geval een zweem van waarheid. Moet anders gebeuren, hè, in onze wereld, om tot de waarheid te komen? Zie maar naar de universiteiten. Wie zijn de ware studenten op de universiteiten? Dat zijn de mannen die exacte wetenschappen volgen. De humane, cultuur- en kunstwetenschappen, dat staat veel lager aangeschreven op een universiteit. Terwijl dat ze juist veel meer vertellen over wie wij zijn als mensen. Ik denk dat dat zo belangrijk is om te zien en te begrijpen. Dat we niet bezig zijn met over een concept te praten, maar dat we aan het praten zijn over het woord inderdaad dat persoonlijk is. Het zijn verhalen die mensenlevens veranderen hè? En niks anders. En theologische concepten. Vergeet het. Maar goed. Nu, ik hoop dat dat eerste triootje, dat je dat duidelijk gezien hebt, want nu komen we eigenlijk op het punt dat dat ander woordje hier in de kijker komt. Genomai, wat dat geworden is. Het eerste triootje was het woord, nu de schepping. Omdat hij al zijnde was, zijn alle dingen, zonder uitzondering, en dat wil ik wel dik onderstrepen, door hem en omwille van hem geworden. Lieve mensen, hier hebben we terug wat we in Genesis ook al zo duidelijk gezien hebben. Die ene fundamentele scheiding in de schrift tussen de schepper, die zijnde is, en langs de andere kant alles wat dat geworden is. Dat is de fundamentele scheiding. En niet tussen natuurlijk en bovennatuurlijk, niet tussen hemels en aards, en ook niet tussen geestelijk en vleeselijk. Als je ergens anders begint, dan ga je volledig de mist in. Wil we echt christen zijn, dan gaan we die categorieën de juiste plaats moeten geven. Maar dit moet altijd prioriteit hebben. En Johannes maakt dat hier meteen duidelijk aan het begin van zijn verhaal. Die ene fundamentele scheiding tussen de schepper en alles wat geworden is. Waarom onderstreep ik dat? Omdat er tegenover hem helemaal niets is in mensen. Niks, nul, nada. Je kent geen concurrent, je kent geen opponent. Want al het overige is zonder enige uitzondering door hem geworden. Heer Abraham geworden is, was ik al zijnde, zegt de Heer Jezus. En de Joden snappen het maar al te goed, want wat doen ze meteen? Ze gaan stenen opnemen als ze dat horen, om hem te stenigen en te doden. Lieve mens, als je die scheiding duidelijk ziet, hé, dan verandert dat heel veel hoe dat je de dingen gaat begrijpen. Want die fundamentele scheiding wordt heel vaak, zeg maar in de evangelische wereld, absoluut niet gerespecteerd. Met alle gevolgen van dien. Ik ga het gewoon dicht bij huis houden. Hoe vaak horen we hier ook niet bidden? God zond zijn zoon op aarde om te sterven. Doe ik daar niks van af? Dat wordt hier vaak gebeden. Maar dat moet je niet verschieten als je zulke dingen zegt zonder meer. En ik heb die artikelen al vaak gelezen. Dat christenen beschuldigd worden dat onder een God is van kosmisch kindermisbruik. En dat komt omdat we uiteindelijk niet beginnen bij het juiste eind. We beginnen aan het verkeerde eind van het verhaal. Er zijn liedjes dat ik super graag zing, maar die ook telkenmale daar beginnen. Als we nu die openingswoorden lezen van Johannes in Evangelie, en we gaan zien wat het woord echt werkelijk wel, waarop dat het gefocust is, kan je dat nog zingen? Ik had anders zeggen, vertaald een lied, en ik zing het super graag. U zond uw zoon onschuldig rein. Hij kon niet langer bij God zijn, maar kwam als mens en we gaan zo verder. Op zich allemaal waarheid, nee? Allee, behalve kon niet langer bij u zijn, ik heb een probleem mee. Maar goed, ik ga niet meer gezeffen, maar je verstaat wat ik wil zeggen. Maar we beginnen aan het verkeerde eind, mensen. Je moet beginnen bij het begin, want de zoon is het vlees geworden woord. Het woord is God. Het is God die zichzelf zendt om te sterven. Sorry, maar ons beeld van God moet correct zijn, hé? Anders ga je eindigen met drie goden. De zoon is geen derde godheid, waarbij dat de ene godheid de andere uitzendt. Hé? God zendt zichzelf mensen. En misschien vind je dat een vreemde gedachte, maar je hebt al 10 keer gelezen in de schrift. Kijk maar in je bijbeltje, 2 Korinthe 5, vers 18 en 19. Germijntje in het Telos, wil het hier voorlezen voor iedereen, 2 Korinthe 5, vers 18 en 19.
En alles is uit God, die ons met zichzelf heeft verzoend door Christus, en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend was.
God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hoor je dat? Het is God die zichzelf zendt om te sterven. Daarom hoor je mij altijd zeggen, onze God is een gekruisigde God. En dat is geen nieuwe lichterij, dat is geen uitvinding, dat is al zo oud als de Exodus. Ik heb het je al zo vaak verteld, en ik ga het nog een keer vertellen. En de Exodus ga jou weer op die rots staan, mensen, en vereenzelvigt die zich met die rots. Lekker dat het woord vereenzelvigd wordt met God. Vereenzelvigt, ja, wij van de Exodus, je had er op die rots gaan staan, hij vereenzelvigt zich met die rots. En die rots wordt geslagen met Mozes in de juridische staf, waarmee dat de Nijl geslagen werd. En wat gebeurt er? Die rots bloedt levend water voor zijn volk. Dat is Jahweh zijn karakter. Dat gebeurde al lang, hé, voordat er ooit iemand van de Jezus sprak. En daar zie je dat beginsel. God zendt zichzelf en komt in het vlees geworden woord. En daar moet je beginnen. Het is God die zelf naar het kruis gaat. En niet beginnen binnen zoon die gestuurd wordt naar de aarde. Versta je dat verschil? Reageer maar, hé. Maar ik vind dat zo belangrijk. En al van bij de Exodus laat God dat heel duidelijk zien, hé. Hij alleen is zonder begin en zonder einde. En al het overige is simpelweg door hem geworden mens. Ik vind dat zo'n kostbare gedachte. Het is in dat perspectief dat je over de tegenstander moet gaan nadenken. En dan zie je dat in een tegenstander geen een match is, he, voor hoe ze had. Zelfs niet voor het vlees geworden wordt. Dus, snap je, als je die ding duidelijk ziet, valt dat allemaal op zijn plaats, hè? Al het overige is simpelweg door hem geworden. Niets uitgezonderd, hè? Niks, hè? En wat doe je met hem als je hem ontmoet in die brandende braamstruik? Of op de bruiloft in Canaan? Degene die Mozes ontmoet in die brandende braamstruik, is hij dat je ontmoet op die bruiloft in Canaan. En telkens gebeuren er zaken die niet normaal zijn, hè? Sorry dat ik het zeg. Of wanneer dat je hem in de boot ziet en dat hij recht staat en dat de wind aan de zee beveelt. Het gebeurt nog ook. Je zult toch voor minder doodsbang zijn, hè? Of niet? En ik weet niet of je dat al gehoord hebt, maar heel te hoor je verhalen uit de islamitische wereld, dat er mensen zijn die deze op een of andere wijze ontmoeten. En zonder enige aarzeling zeggen dat ze Jezus ontmoeten. En weet je waarom? Dat zou vrij moeilijk kunnen zijn, hè? Wanneer dat je hem ontmoet, hé, moet je niet gezegd worden wie dat hij is. Je kijkt en je weet het. Waarom? Omdat hij is. En al de rest is geworden. Hij defineert alles. Zelf wordt hij niet gedefinieerd. En Johannes begrijpt dat als geen ander mens. Als God ontmoet, weet je dat je de levende God ontmoet. Je komt in de tegenwoordigheid van hij die is. Ik wil hier nog wel een opmerking bij maken. Ik vind het toch wel belangrijk. Het is niet duidelijk wat dat vers 3 eindigt en wat dat vers 4 eigenlijk begint. Onze vertaling is één mogelijkheid. Maar vers 3 kan ook eindigen bij zonder hem is niet één ding geworden. Punt. Ik zie het er nog een paar woordjes over, hè? En dan opent vers 4 met die woorden. Dat wat geworden is, was leven in hem. En het leven was het licht van de mensen. Ja, maar ja, Jos, wat is nu? Sorry, maar dat is weer volgens mij dat typisch verwarrende, ongrijpbare van Johannes. Kan het alle twee betekenen. En met dat wat geworden is, was leven in hem, bedoelt Johannes dan eigenlijk te zeggen, kijk, wat zijnde was van bij het begin, in onze wereld gekomen is, zodat wij nu kunnen worden. Hij treedt in ons geworden zijn, om ons in zijn zijnde zijn te kunnen opnemen. Ja, sorry voor mijn stroppe bewoording, maar dat is Gods wil van bij het begin. God heeft nooit de dood bedoeld voor ons, maar eeuwig leven. En dat is precies wat de Heer Jezus onder ons kwam doen, om ons in gemeenschap te brengen met hij die van eeuwigheid zijnde is, de bron van licht en leven. En weet je, zei Johannes, dat hebben wij met onze eigen ogen gezien. En we hebben met onze hand nageraakt. En laat me een keer vertellen een aantal verhalen wat dan we weer feitelijk gezien hebben. En getuigen waarvan wij getuigen waren. En hij noemt ze tekenen. Waarom? Omdat ze verder wijzen dan de actuele gebeurtenis dat hij beschrijft, mensen. Kan je volgen? Leven en licht. God is licht en leven. Alleen God geeft leven in zichzelf in mensen. En de Zoon, gaan we zien in Johannes. De Vader en de Zoon hebben leven in zichzelf. En wat staat er zo centraal in Johannes in Evangelie? Jezus gave van eeuwig leven. Nu leven, ik heb dat de vorige keer ook al gevraagd, is dat het allereerste wat we bij God aan moeten denken? Als je denkt aan God, denk je aan leven? Of denk je aan moeilijke regels voor te volgen? Of denk je aan God die toornig en heilig is? Leven die mensen. Daarom heb ik zoveel nadruk gelegd. Het woord is zijnde van bij het begin. En dat zijnde, die levenskracht, die levendigheid. Maar God wil maar één ding, hè, dat is creëren. U bruist van het leven, om het zo te zeggen. En dat is toch zo centraal in het Johannes-evangelie. Mensen, dat is daar waar het alleen maar om gaat. Ik weet niet wat dat met u zit, Maar iedere dag word ik eraan herinnerd, als ik in die spiegel kijk, dat ik geen leven heb in mezelf. Hoe het einde, je hoort het niet graag, maar hoe het einde nadert. En hoe langer dat stuk wordt dat achter je ligt, hoe meer, en maal erin beaamt het al, hoe meer dat met je neus op de feiten wordt gedrukt en erover nadenkt, hoe zou het kunnen gebeuren bij mij. Waarom? Omdat niemand leven in zichzelf heeft, behalve de vader en de zoon. En wie de zoon ook kiest om het te geven. Beste vrienden, de Heere had ons geschapen om te leven. En zonder God hebben we geen leven. En we hebben enkel maar leven, en dat gaat Johannes zo duidelijk laten zien, wanneer dat hij in ons woning maakt. En waarom onderstreep ik dat? Omdat dat Gods doel is met de mens al van bij het begin. We zijn gecreëerd in beginsel om tempels van de levende God te zijn. Dat is Gods bedoeling. Maar dat toch gezien in Genesis? En wie geen deel krijgt aan dit leven, wacht enkel de tweede dood. Dat is hetgeen dat de schrift leert, hè? De tweede dood, dat is de taal van verwoesting. Maar als we geleefd in onszelf naar mensen, heeft dat wel belangrijke gevolgen, hè? Want als ik geen leven heb in mezelf, kan ik het niet voor eeuwig bestaan, hè? En ik dus ook geen onsterfelijke ziel, hè? Het is maar voor te zeggen. De eeuwig zijnde hem behoort dat alleen toe. Maar niet aan ons mens, nee. Dat komt uit de Griekse filosofie, hè? Dus als je leeft in jezelf net, en je wordt voor eeuwig verwijderd van het aangezicht van God, wat denk je? Wat er gaat gebeuren? De tweede dood zeker, hè? Ik ga er niet verder op ingaan. Maar ik hoop dat je dat ziet, welke implicaties dat had, hè? En waarom dat leven zo centraal staat. Want dat is het, hè? Je zoon moet verheven zijn. Ja, maar je zoon verheven zit. Ja, geen leven, hè? Bluf je in het graf, hè, mens? Je zit daar niks mee, hè? Sorry dat ik dat zeg. Als je geen leven hebt, als je geen opstandingsleven hebt, als je geen toekomst, hè? Dat is de essentie van de zaak. En dat is wat Johannes in de Evangelie omhoudt. Snap je? Wat ik zo herinner dat niet voor de Johannese gemeenschap is? Dat is het centrale thema. In hem was het leven. Hij is gekomen om dat leven te geven. En dat moet dus ook karakteriseren in mensen. Als dat de essentie is, leven uit God ontvangen, christenen moeten de meest levendige mensen zijn op aarde. Niet zuchtend onder een vloek, niet worstelend met schuldgevoelens, maar gekenmerkt zijn door leven dat alles overstijgt. Een diepe vreugde die de uitdaging en de moeilijkheden van het leven overstijgt, mensen. Versta je dat naartoe wel? En ook dat de implicaties, hè? Paulus zegt, in Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, nog jood, nog griek. Het is niet dat dat onderscheid onbestaande is, maar het leven in Christus overstijgt dat allemaal. Die zaken definiëren niet langer wie dat we er als mensen zijn. En dat brengt dus natuurlijk bij de vraag die er meteen uit voortvloeit. Wie zijn wij als mensen? Wat betekent het om mens te zijn? Hoe die we te leven? Wat is nu de zin van het leven? Wat is er eigenlijk gaande in die wereld hier? Ja, de antwoorden op de grote levensvragen. Want, zegt Johannes, dat leven is ook het licht om bij te leven. Als er niks boven de hemel is, en dat alles wat plaatsgreep hier slechts zinloze herhaling is, onder de zon, weet je nou, prediker? Dan is het zinloos leven. Maar als er iemand boven de zon is, altijd aanwezig, like wat prediker zegt, dan verandert dat alles. Want dan leven we in Gods tempel, mens. We leven in Gods tempel. En alles wat hij daarin doet, is heilig. Hè? Hoe je navas gedaan hebt, hoe je has afriet, dat is allemaal heilig. Want we zijn bezig met het onderhoud van Gods tempel. En toen aanbid je hem door zorg te dragen voor je hof, door huizen te bouwen, als metselaren. Waarin dat Gods beelddragers kunnen houden, of door leffen te zetten bijvoorbeeld. Dit leven was een beelddragers comfortabeler, maar vul maar in. Kortom, alles wat dat bijdraagt tot het floreren van Gods schepping, dat is wat dat God doet toegeschapen aan je mensen. Ik hoop dat dat ik bij ons echt doordringt. We zijn niet geschapen van de hele dag te bidden, of van alles en nog wat, of om te mediteren over hemelse dingen. Sorry, waarom heb ik anders een land gekregen met 5 vingers, wat om me enkel dient om me zo te zetten? Waarom heb ik benen gekregen, wat om me enkel dient voor op mijn knieën te zitten de hele dag? Snap je het punt? We hebben een lichaam om te leven in Gods wereld. En zorg te dragen voor zijn tempel. En alles wat we doen, moet zijn karakter openbaren. En wat dat het ook is. En dat kan alleen maar gebeuren wanneer zijn leven in ons aanwezig is. En we leven bij het licht van het leven. Ik weet niet of je evangelisatie ook al zo wel leren begrijpen. Wat is evangeliseren? Voor mij is dat persoonlijk betekenis geven aan het leven van mensen. Want moeten mensen van wie dat een leven een chaos is en een puinhoop, ik ken het. En wat doen wij? We maken het zinvol. En hoe doen we dat? Door met hen het woord te delen. En dat gaat hun levens zin en betekenis beginnen geven. Stapje per stapje per stapje per stapje. En dat betekent niet dat we er alles kunnen verklaren. Als mensen onbegrijpelijke lijden en verdriet kennen, we kunnen er dan geen antwoord op geven. Maar we kunnen hen wel helpen om vast te houden aan die God. Dat kunnen we wel doen. Omdat we weten dat hij hen gaat helpen om daarmee om te gaan. En alsnog te leven. Wat dan mensen zonder God de zin om te leven vaak niet langer niet meer vinden. Wat moeilijk gaat. Dat is evangeliseren. Als je dat mag doen, als je dat voor je ogen ziet gebeuren door het woord dat leven is. Als je die mensen ziet veranderen, als je die mensen ziet anders kijken naar het leven, anders kijken naar de omstandigheden waar ze in zitten, als dat woord zijn levensveranderende kracht daarin openbaart, dat is het grootste voor mij wat dat er is. Kun je me daarin volgen? Is dat ook die in de iedere haren wel zien? Ik wil hier niet te ver van mijn bed worden, hier, met heel dat verhaal. Maar proef je dichtbij dat dat komt? Proef je hoe ongelooflijk rijk dat Johannes zijn proloog is? Oh, we zullen hier nog rust een aantal avonden kunnen spenderen en genieten van dat levende water, weet? Begin je te snappen waarom dan de manier waarop dat ik geleerd heb om het evangelie anders te brengen, hoe diep dat dat geworteld is in de schrift? Omdat Johannes ons bij die dingen bepaalde waarom dat werkelijk gaat. Het is degene die aan de borst van de Heer Jezus was, hé. En het is hem die de opdracht gekregen had, hé. Voor de Heer Jezus te verklaren en te zeggen van, kijk mens, het is hier dat overhoudt, het is hier dat de lampen brandt. Dat heeft voor mij enorm veel veranderd in mijn leven. En ik hoop dat dat voor heel de gemeente zo is. Want het leven heel anders, hè.
Het woordje licht, omdat je zegt, dus het is hier dat de lampen branden. Ik wil nu weten, ik ben het licht.
Ja.
Is dat een echt, dat helder wordt, zien dat het onderin...
Absoluut. En dan is uw reactie wat dat volgt, hè? Ofwel, blijf je in het licht, zoek je toenadering tot de Heer Jezus, ontvang je leven, ofwel maak je dat je op het al licht zit en dat je weer in je duisternissen zit, hè? Dat is wat dat woord altijd doet, maar dan nog bij komt uiteindelijk. Ja? Dus zie dat de Heer Jezus ook in Johannes 8, vers 12 daarop duidt, hé, dat het betekent om bij dat licht te leven. Anders is dat hier een betekenisloze wereld, hé, mensen. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zie je dat dat daarover gaat? Maak verder. Licht en duisternis komt nu aan bod. Ja, dat is in de klassieke tegenstelling, zowel in de Griekse filosofie als in de Joodse traditie. We hebben gezien in het boek Genesis dat er zonder licht geen leven op aarde mogelijk is. Weet je het nog? En Johannes pikt dat hier ook op, hè? Het licht verschijnt in de duisternis. Ja, dan moet je direct aan denken, ja, Genesis hoofdstuk 1. Maar de duisternis heeft het niet gevat en kon het niet overwinnen. Het licht verschijnt in de duisternis. Ja, in de Griekse filosofie, verschijnen is phaino. En dat is een begrip, een term in het Griekse denken, die eigenlijk aangeeft wat dat men met argus ogen bekeek. Ja, verschijnen, iets dat waarneembaar is, dat verschijnt in deze wereld. Ja, maar ja, wat zijn de Griekse filosofen? Ik kan niks dat verschijnt in de wereld vertrouwen, hè? tenedek aan vertrouwen zijn volmaakte ideeën die doordacht zijn. Maar het licht verschijnt in de wereld, zei Johannes, en dan word je gevraagd volkomen dat licht te vertrouwen. Als je licht aan leven wil dan, hé? Dan kun je dat maar beter doen, zei Johannes. En dat heeft een enorme impact gehad in de Grieks-Romeinse wereld. We onderschatten dat. Maar het is omdat dat woord zijn ingang gevonden heeft, dat licht geschenen heeft, en mensen dat licht aangenomen hebben, dat we verlost zijn van die afschuwelijke klassieke wereld van de Grieken en de Romeinen. En dat we in de wereld leven, die we vandaag nog steeds kennen, dat is door het evangelie, mensen, sorry hè. En dat vind ik zo belangrijk, dat dat licht schijnt in die duisternis. Ja, God weet hoe beperkt dat we zijn, die mensen. We kunnen het niet vatten, de schepping en het leven, dat is toch zo complex. Wie kan er dat zijn hoofd rondkrijgen? Niemand toch? Maar één ding weten we sinds dat die schepper onder ons gekomen is. Dat hij ons lief heeft. Ja, dat klinkt misschien triviaal. Maar in alle eerlijkheid, ondertussen is dat ook na 57 jaar voor mij het meest betekenisvolle in heel de wereld hier. Maar eens dat je dat beseft, is het niet meer nodig dat je alles verstaat. Dat is niet meer nodig. God weet hoe beperkt en hoe zwak dat we zijn. Je hebt dus toch tenslotte gemaakt, je hebt dus geweven in de moederschoot en je weet wat we nodig hebben. En daarom is hij zelf in deze wereld gekomen. Zodat we van hem kunnen leren. Door naar hem te kijken en te horen. Zie, Johannes is dat weer, hè? Tijd door te brengen. Lees in de evangelie. Kom, zegt er Jezus. Kom, laat me aan tafel gaan en laten we de maaltijd eten. En laat me je voeten wassen. Kom, zegt hij tegen Thomas in de opstandingsdag. Raak me aan, Thomas, en geloof me. Een paar dagen later, zeker is, laatste hoofdstuk, zien we, nog zoiets bijzonders. De Heer die dat verdrooid zet en een visbarbecue klaarmaakt. Voor zijn discipelen die helemaal noorden kwijt zijn, die mensen. Dat is de God tot wie dat we weer gekomen zijn. Dat is die God die zegt, wel, maar je er aan tafel gaan. Kom, dat is een momentje heen. En laat me toe, ga je eerst die voeten wassen. Kun je dat voorstellen?
Ja.
Maar dat is ook de bedoeling. Ik wil je niet zachten, maar ik wil dat je die God ontmoet. Dat je hem ziet. Dat is de God tot wie dat we gekomen zijn, hè? En de duisternis heeft het niet begrepen of overwonnen. Het kan allebei, hè? Dat het niet overwonnen is, mensen, dat is duidelijk geworden op de opstandingsmorgen, hè? Er is niks dat licht kan stoppen. Niks. En zij die in de duisternis zijn, kunnen het licht niet begrijpen. En waarom kunnen ze het licht niet begrijpen? Ik is het eerste dat moet gebeuren. Ik is de allerbelangrijkste vraag in de aanvang van dat boek hier. Meester, waar verblijft hij? Weet je het nog? Kom en zie, zegt de Heer Jezus. Maar je moet wel al je vakjes en je kootjes achterwege laten. Of anders gezegd, ieder bepaalt de wereld niet. Ik bepaal de wereld. Al je eigen visie en al je eigen zaak moet je achterlaten. En luister, maar het is hem die definieert. Het is weder niet die bepaalt wie dat hem is. Het is hem die alles bepaalt. Johannes had dat heel duidelijk laten zien. Maar nog een stukje verder. Vers 6 tot vers 9. Het getuigenis van Johannes in onze geschiedenis. Waarom zeg ik dat? Ja, vind je het eigenlijk niet vreemd? De volgende stap dat we hier maken, mensen. We zijn nu al een hele tijd bezig met die verheven, bijna tijdloze thema's, het woord. De schepping, leven en licht. Wat gebeurt er nu? Ineens worden we hier gedropt in een heel uniek moment, op een specifiek tijdstip in de Joodse geschiedenis, bij een heel bijzonder persoon, met een specifieke opdracht. Een man die door God geworden is. Weer dat zaalste woordje, genomai. Een man die door God geworden is en gezonden is. Er was een mens van God gezonden. Wat ik wil laten zien is dat dat karakteristiek is voor het Joodse denken vanaf Mozes af. Het is zo fundamenteel voor de Bijbelse manier van weten. Het enige dat we weer en als mensen is onze geschiedenis. Alles wie dat we zijn is gevormd door onze achterliggende geschiedenis. Ik was zelf 23 jaar toen ik de Jezus voor het eerst ontmoette. Op een specifiek moment, op een specifieke plaats. Dat ik nooit meer ga vergeten. En toen en daar heb ik iets geleerd dat heel mijn leven verder is gaan bepalen. Wat ik mijn jonge deel vanavond en gaandeweg ook geleerd. Want We leren nu een keer als mensen aldoende. Waarom onderstreep ik dat? Omdat we niet kunnen ontkomen aan het feit dat we schepsel zijn. En dat hoeft ook niet, want God heeft de wereld zo gemaakt. En het is hier dat je maar dus wil leven. De Vader en de Zoon gaan hier woning in ons maken. En nou weer ergens anders. En dat is fundamenteel mensen binnen het Joodse denken. De enige geschikte plaats voor Gods woning en openbaring is de aarde. Waarvan dat God tot 7 keer gezegd heeft dat hij goed is, zelfs zeer goed. Maar wat vele christen schijnbaar moeilijk en geloofd. Want groot deel van het westerse christendom zegt nee, je moet die wereld verlaten hier. We moeten nergens anders gaan verbluffen. Die aarde dat deugde niet. En trouwens dat fik gaat erin. En dat is voor mij totaal, maar totaal onbijbels. Waarom? Omdat dat verhaal in de schrift iedere keer laat zien dat God keer op aarde komt om zich te openbaren. Je komt en je spreekt tot Abraham om naar een land te gaan, om door te midden van zijn nageslacht woning te maken. Je komt in de brandende braamstruik, je spreekt tot Mozes. Je komt en je spreekt tot Israël op de Sinaï, om door uiteindelijk te kunnen wonen in een tent. Je komt in het land om dat te wonen in een tempel. Telkens gaat het verhaal van de schrift over Gods komen tot ons. Nu, als dat de waarheid is, mensen, dan is het niet verwonderlijk dat als ze een aanvang neemt op een bepaald moment in de geschiedenis hier in de wereld. In een wereld dat God specifiek voor dat moment toebereid heeft. We zijn niet gemakt om bij de eeuwige logos te gaan verblijven. We zijn gemakt voor die wereld waar dat God komt om met ons te leven. En de menswording, dat is geen bizarre rimpel in het traject dat ons gaat wegleiden van deze wereld naar een onbepaalde plaats. Het is de climax van de lange reeks komsten van God in deze wereld dat hij zelf geschapen had om zijn tempel te zijn, mensen. Het laatste Bijbelboek eindigt met hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, want Gods wil zal geschieden op aarde als in de hemel. Ja, Hans Evangelisch Vlaanderen bidt en zingt dat gebed geregeld, maar de overgrote meerderheid en dan nooit echt gelusterd naar wat dat gebed vanaf de eerste woorden werkelijk zegt. Wat dat mij betreft, wanneer dat die onbijbelse hemelvisie, als dat deel genut maakt van iemands leven, dan gooit dat grondig overhoop wat dat het werkelijk betekent om een leven te leiden dat God bedoeld heeft in deze huidige wereld. Misschien zeg je, waarom onderstreep je dat zo? Wel, wat ik wil doen, is Johannes zijn bedoeling met Johannes de Doper in de kijker plaatsen en onderstrepen. Maar wat zegt Johannes hier in feite? Kijk, zegt hij, er is iets gebeurd in de geschiedenis dat aan de oorsprong ligt van mijn verhaal. We zijn niet tot toegekomen door de reden, maar er is iets gebeurd waarnaar wij wel moesten handelen. Er was een mens van God gezonden. Er was Ginomai, een mens van God gezonden. Ja, maar hoe is niet verrast? Nee, want dat is wat het woord doet. Dat is waar het woord dat bij God was en God is op gefocust is. Het zijnde zijn gaat om het geworden. Wat wil ik daarmee zeggen? Het is omdat hij is dat Israël ooit kon worden. Het is omdat hij is dat u en ik geworden. Het is zijn zijnde zijn die ons transformeert, die ons als creatie verandert. En dat is wat Johannes hier laat zien. Het is vanuit zijn zijnde zijn dat er een mens geworden en gezonden is. Van God gezonden, dat is typisch Joods taalgebruik. Ja, als iedereen dat weet van. Mozes was als eerste gezonden. En daarna al de overige profeten die van God gezonden werden. En wederom hetzelfde traject in mensen. God zendt tot ons. Het is God die elke actie uiteindelijk onderneemt. Maar Johannes wordt er heel duidelijk gezegd, is het licht niet. Hij is enkel gezonden om van het licht te getuigen. Nu, waarom dat Johannes de evangelist zoveel nadruk legt op Johannes de Doper, wie dat hij is. Ik had het in de inleiding al gezegd, omdat in Handelingen hoofdstuk 19 op Paulus in Efeze komt, dat er al discipelen zijn van Johannes de Doper. He. Want hoe belangrijk dat Johannes ook is, hij is een getuige. Hij is de grootste van alle profeten, maar hij is en blijft een getuige in mensen. Vandaar die ontkenning in vers 8. Hij was het licht niet, maar hij kwam om van het licht te getuigen. Johannes Doper, die wees enkel op de Heer Jezus, maar je kon niet blijven niet bij Johannes. Want hoe arriveren Petrus en Andreas uiteindelijk bij de Heer Jezus? Hoe komt het dat ze bij de Heer Jezus uitkomen? Omdat Johannes toch naar hem geweest net. En zei, zie het lam van God? En wat zijn ze? Met een Messias gevonden. Ja? Dat is het hele punt, hè? Je kon enkel op de Heer Jezus wijzen. Maar je kon niet blijven niet bij Johannes. En in handeling 19 zien we dat er in Efeze zijn, hè, die nog altijd volgelingen zijn van Johannes. En dat Paulus moet zeggen, heb je nog niet gehoord van de Heilige Geest dikwijls? Ja, ik ga er nu verder op terugkomen. Dat brengt me bij het volgende puntje. Getuigen. Getuigen is een zeer belangrijk gegeven in Johannes' verhaal. Ik heb het niet uitgeschreven, maar uit even vergelijkt. In Matthäus komt dat woordje getuigen één keer voor. En Marcus, zero. En in Lucas, één keer. En in Johannes, 33 keer. Misschien is dat wat belangrijk, zeker, hè? En het woord getuigenis, dus ja, getuigen en getuigenis, 3 keer naar Matthäus, 6 keer in Marcus, 4 keer in Lucas en 14 keer in Johannes. Vandaar dat Johannes vaak, lijkt wat ik het hier omschreven, als een rechtbankdrama omschreven wordt. De hoorders en de lezers horen het getuigenis van Johannes de apostel. En dat getuigenis, ja, dat wordt verteld in die verhalen, en telkens zie je die persoonlijke ontmoeting met Nicodemus, met de Samaritaanse. En geleidelijk kan hij dat beginnen te lezen, beginnen te beseffen van, oh, het is ik hier die in het licht van dat getuigenis moet reageren, een antwoord moet geven. En hoe dat je reageert als lezer, bepaalt uiteindelijk uw lot. Want getuigen is geen doel op zich, hè, voor Johannes. Een getuigenis, zie je, heeft als doel dat het tot geloof moet leiden. Het staat er ook, hè? Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Dat is het doel, hè? Het moet leiden tot geloof. Dus met andere woorden, wat dat de bedoeling is, dat getuigenis, is dat niet vrijblijvend, hè? En eigenlijk moet je er niet mee aan herinneren, want we zagen toch al in het Marcus-evangelie, hoe beslissend dat Johannes de Doper zijn getuigenis was voor Israël. Weet je nou, de Heer Jezus die vraagt? En zeggen, Johannes, was die uit mensen of uit de hemel? Heb ik zijn ze? Weet niet. Maar voor hen was Johannes getuigenis niet uit de hemel. Je was niet van God gezonden. En zijn hen niet ontvangen en aangenomen. En wat waren de consequenties daarvan? Jeruzalem, stad en tempel verwoest die mensen. Het was afgelopen met Israël. En dat trekt Johannes hier eigenlijk volledig open in zijn verhaal. Het licht komt niet in Israël, maar het licht komt in de wereld om ieder mens te verlichten. Zie je dat? Dus wat bedoelt Johannes hier precies met ieder mens, iedere man, iedere vrouw verlichten? Wat is de bedoeling daar uiteindelijk van? Wel, wat hij hier ziet. Ofwel gaat dat licht u verlichten en u tot leven wekken? Ik heb dat al gezegd vanavond. Ofwel houdt het u verlichten en openbaren dat men de duisternis lief heeft. Het ware licht wat dat het gaat brengen is of iemand openstoot om leven te ontvangen of snel terugrent in de duisternis. Maar het heeft altijd deze uitwerking. Er is geen middenveld in mensen. En iedereen wordt aan de beproeving van dat licht blootgesteld. Niemand ontkomt eraan. En dat is wat Johannes zijn verhaal doet, uitleest. Je wordt erdoor verlicht. En ik word er ofwel toe aangetrokken of vlucht er van weg. Omdat mijn werken boos zijn. Dat is het punt. En hoe je dat vreemd vindt, Paulus zei het toch ook daarover wanneer hij predikt dat hij zegt, ik zijn een reuk ten leven voor sommigen, zegt hij, en een reuk dus dood voor anderen. Ja, Paulus beseft ook dat iedere verkondiging eigenlijk een eindtijdsmoment is waarop de mensen beslissing nemen dat hun eeuwige toekomst betreft. Iedere keer wanneer dat woord dat van God is uitgegaan tot mensen komt. Waarom? Omdat dat woord is van de ene ware levende God en dat woord doet altijd waartoe dat gezonden is. Ofwel leidt het mensen tot het ware leven, ofwel worden ze veroordeeld, omdat ze de eer van mensen meer liefhebben dan de eer van God. En een heel praktische consequentie is voor ons, dat we om die reden, moeten we niet over God praten met mensen, maar over de Heer Jezus. Want dat is het woord van het leven, die werkt. Het openbaart het licht, het openbaart de verborgenheid van het hart van mensen. Zijn ze bereid om tot hem te komen of verkiezen ze onder duisternis? We gaan dat heel mooi zien bij die blind geboren mannen. Die blind geboren mannen gaan eens nemen, daar een bijzonder voorbeeld van. De Heer Jezus geneest hem en hem ziet wat al die andere fariseeën niet kunnen zien. Ze zijn blind, omdat ze de eer van mensen verkiezen boven de eer van God zelf. Wat mij brengt tot het volgende en laatste puntje voor vanavond. Ja, het is Johannes die hier aan ons gepresenteerd wordt. Ja. Past perfect in de Joodse traditie van een eindtijdboodschapper die de weg van Jahweh moet bereiden. Dat is niks nieuws voor jullie, want uiteindelijk hebben we dat ook al gezien in het Markus-evangelie en wordt in alle evangeliën duidelijk gezien dat uiteindelijk Johannes de Doper niet de wegbereider is voor de Messias, maar voor Jahweh die tot zijn volk terugkomt. Telkenmale wordt er verwezen naar Jesaja 40 vers 3. Malachi 3 vers 1 is zo duidelijk dat het Jahweh is die God terugkomt naar zijn volk en zijn bode uitstuurt om hen voor te bereiden op zijn komst. Dus wat we dan gaan zien is dat ondanks dat het verhaal universeel is, dat het licht schijnt in de wereld, alle mensen verlicht, dat het heel diep geworteld is in de Joodse geschiedenis. Het punt is telkenmale, zoals de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse, sorry schat, maar de behoudenis is uit de Joden. Later gaan we dat dieper op ingaan op die tekst, omdat Johannes ook zelf naar Jesaja 40 al verwezen, wanneer dat hij dan getuigt dat hij een stem is van een roepende in de woestijn. Dan gaan we dat dieper op ingaan. En hier wou ik het eigenlijk stoppen voor vanavond. Ik denk dat meer dan genoeg is. Ik hoop dat je de praktische kant er ook van ervaart en proeft welke impact dat heeft op je leven. Als je in dat licht komt, als je laat verlichten, als je de dingen ziet voor jezelf.